Dat is PNL TLO, PNL Delta Lima Oscar. Om te beginnen wat nieuwtjes van DX-activiteiten op de amateursatellieten. Want de jaarlijkse expeditie van de Camp Hams die gaat weer plaatsvinden. Dat is een groep Britse amateurs die elk jaar naar Schotland gaan om daar een eiland of een ander punt te activeren. Dit jaar gaan ze naar Islay Island, als ik het goed uitspreek. En dat gaat gebeuren 6 tot en met 12 mei. En dat is een grote actie met een flinke groep. Met een heleboel apparatuur, antennes en alles. Dan pakken ze groots aan. En dan gaan ze het speciale station Golf Sierra 3, Papa Yankee Echo Portabel, actief maken. En dat doen ze dan op grote schaal op zo'n beetje alle banden, 4 tot en met 80 meter. Overal maximaal vermogen wat ze mogen. En verder actief op 2 meter en 70 centimeter voor de amateursatellieten. Kun je ze dus ook vinden. En verder op 2 meter en 23 centimeter met AMA, Moonbounce. Nou, dat belooft wat. Ze zullen met de amateursatellieten vooral zich concentreren op Oscar 7, mode B, en dan verder op Oscar 29, 50, 85 en 73. Dus je kunt wat verwachten in die periode. Ze zijn ook actief met een website en op alle mogelijke social media. Dus je kunt ze overal bereiken als het nodig is voor skets, eventueel voor speciale gevallen. Ja, er zijn nog meer activiteiten, maar dat is meer in de VS. Dat is voor ons misschien minder interessant. Maar de Central Stage, States VHF Society, die gaan weer een bijeenkomst organiseren eind juli. En die willen geïnteresseerden vragen om daar verhalen voor aan te leveren. Die hoef je niet per se zelf te presenteren. Je hoeft er niet bij te zijn, maar ook als je een interessant verhaal hebt, dan is dat daar welkom. En dat kan onder andere dus ook over amateursatellieten gaan, eventueel. Maar goed, verder hebben ze de Armed Forces Day gepland. Bij de Air Power Museum in Farmingdale, New York, 2021 mei. En die zullen onder andere ook op amateursatellieten actief gaan worden. Even kijken. Ja, ITF-2, een van de Japanse CubeSats, die bestaat uit twee delen. Het systeem A en systeem B. En het ene deel, systeem A, dat blijft problemen geven. Het baken werkt niet goed. En ze hebben er gereset en zo, maar het is allemaal heel zwak. Ze hopen dat amateurs gaan helpen daar telemetrie of andere signalen van te ontvangen. En rapporten te leveren daarover. Want dat is een beetje een probleem. Ene deel van de satelliet doet het dus wel, maar het andere deel niet. Oscar 73 is al sinds donderdag actief, maar is vanavond weer teruggeschakeld naar de standaardmode. Verder ARIS-verbindingen. Op de 19e is er een verbinding geweest. Op de 27e is er weer een gepland met Frankrijk. Een directe verbinding, die moeten wij hier mee kunnen luisteren. Om 10:52 onze tijd. Het idee was daar ook digitale amateur tv, Ham TV, dus bij te gaan gebruiken, maar dat gaat niet door, omdat er andere activiteiten zijn, ook in het in de Columbus module, dus dat gaat even niet lukken. Maar wel de gewone audioverbinding, en die is dus weer op 2 meter voortaan. Op de 29e ARIS-verbinding met Rusland. Maar de details zijn nog niet precies bekend van welk grondstation en zo. Maar het zal wel rechtstreeks zijn. Zaterdag de 29e kunnen we die dus ook meeluisteren om 8:05 lokale tijd 's morgens. En dan met Griekenland, Katerini-school. Die is ook gepland een rechtstreekse verbinding SX-2-ISS vanuit de Space Station met de Russische cosmonaut Fyodor Yurchikhin RN-3FI. En dat gaat ook op de 29e gebeuren om 14:02 'smiddags, dus onze tijd, op de 29e. Even kijken of we dat ook weer kunnen horen. Verder, heel veel CubeSats zijn ineens in de ruimte, want we hebben natuurlijk de lancering gezien afgelopen dinsdag, de 18e. Toen is het ruimteschip gelanceerd, even alles door elkaar aan te halen, met heel veel CubeSats aan boord. En de Cygnus met een Atlas V naar het Space Station. Hij zou er normaal 2 dagen over doen, maar hij is nu 4 dagen onderweg geweest, omdat na 2 dagen een andere lancering was die belangrijker was. Die kreeg voorrang naar het Space Station, namelijk een nieuwe bemanning. Maar goed, bij die Cygnus daar zit dus een hele lijst CubeSats aan boord. Met 28 CubeSats van het QB50 project en daarnaast nog een stel andere. En bij die CubeSat zitten dus verschillende uit verschillende landen. Onder andere ook weer eentje uit Israël, Dugifat 2. We hebben een paar jaar geleden de lancering gezien van Dugifat 1. En nu hebben ze van datzelfde instituut weer met meer dan 80 studenten, scholieren, hebben dus meegeholpen bij de bouw van deze nieuwe CubeSat. En die zal dan dus ook vanuit het Space Station gelanceerd gaan worden. Er is een lijst al opgesteld door een Japanse amateur, de bekende J19PEL, die de frequentielijst van alle amateursatellieten keurig bijhoudt. Hij heeft een aparte lijst gemaakt van QB50-serie. En die kun je dus op internet vinden. In totaal staan daar 57 CubeSats op, maar die gaan echt niet allemaal de ruimte in. Daar zitten wat reservesatellieten bij eigenlijk. Oorspronkelijk was dus de bedoeling 50 CubeSats te lanceren, vandaar QB50 natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn het er een stuk minder geworden. Bij deze lancering met die Cygnus zijn er dus 28 meegegaan. En dan komen er nog 8 die later met een PSLV vanuit India gelanceerd gaan worden. En dan zijn er dus in totaal 36. En het ziet er nu naar uit dat er ook niet meer komen dan die 36. Dus die 50, dat gaat niet door. Het worden er een paar minder. Maar goed, blijft interessant. Het zijn dus allemaal CubeSats die de thermosfeermetingen moeten gaan doen. Eigenlijk een gebied waar normaal weinig gemeten kan worden. Het is te hoog voor vliegtuigen of ballonnen of wat dan ook. En het is te laag voor satellieten. Want het zit tussen 85 en zo'n 300 kilometer. Nou, dat, bij 300 lukt het nog wel, maar bij 85 natuurlijk niet. Want dan is zo'n satelliet meteen ten dode opgeschreven, zeg maar, want dan verbrandt hij in de atmosfeer. Nou goed, deze CubeSats die worden dus laag uitgezet vanuit de Space Station en die zakken dus zelf die thermosfeer in. En die zullen dus allemaal die hoogten gaan passeren waarbij het interessant is om te gaan meten. Dus vandaar dat ze dat allemaal tegelijk gaan doen met soortgelijke apparatuur. En die CubeSats zijn straks verspreid rond de hele aarde, dus dan krijgen ze een heel mooi beeld van wat er allemaal gebeurt. Dat is het idee daarachter. Er gaan vanuit verschillende landen allerlei CubeSats gelanceerd worden. Ook vanuit Zuid-Afrika hadden we het eerder al over. Hè. Die EnSite 1 en ZA Aerosat CubeSats. Nou, nog meer. Daar is ook een leuke bij van China. We kennen al LilacSat 2. Die al een tijdje ronddraait. Hè. Die is sinds september 2015 actief. ook als amateursatelliet. Nou hebben ze Lilaxat 1. Lijkt een beetje raar, andere volgorde, maar goed. Lilaxat 1 die zit dus nu ook in het Space Station inmiddels, om gelanceerd te worden als onderdeel van QP50. En dat is wel een interessante satelliet, want die gaat ook als amateursatelliet fungeren, maar die heeft dan een standaard analoge FM-uplink. Niks bijzonders, maar de downlink is digitaal. En wel met codec 2. Oftewel, hetzelfde als wat FreeDV gebruikt. Dus je krijgt een FreeDV downlink op Lilaxat 1. Dat was oorspronkelijk nog niet bekendgemaakt, maar dat blijkt dus nu te gaan gebeuren. Dus dat is interessant. En dan kunnen we dus met FreeDV ontvangstspullen die downlink gaan gebruiken. En het is dezelfde mode die oorspronkelijk ook met FreeDV werd gebruikt. De FreeDV 1600 mode. Waarbij dan 1300 bits per seconde codec mode wordt gebruikt. En dat is best een goede kwaliteit. Beter dan wat je met T-Star en dat soort modes ziet gebeuren. Want die hebben dus een andere codec in gebruik. Maar codec 2 is intussen zover ontwikkeld dat prima werkt. Dus dat belooft wat. We kunnen straks dus ook de eerste digitale spraakexperimenten gaan horen vanuit de ruimte. Het geeft misschien nog wel wat probleempjes met Doppler Shift. Je moet dus wel oppassen, want er zit in FreeDV wel een beetje een AFC, hè, automatisch frequentiecorrectie. Maar ja, als de Doppler Shift te groot wordt, kan dat moeilijk worden. Dus dan moet je misschien met de hand wel even een beetje blijven afstemmen af en toe. Maar ja, het is interessant om dat eens een keer te zien gebeuren. Ze hebben nog niet besloten dus kennelijk om ook de uplink al in FreeDV te doen. Maar dat zal bij een later project ongetwijfeld ook gaan gebeuren. En verder zijn er natuurlijk meerdere modes voor FreeDV in ontwikkeling. Rond die codec 2. Dus er zijn mogelijkheden om dan later ook een betere kwaliteit te gaan creëren met digitale spraak via amateursatellieten. Verder zijn er de nodige Pocket Cubes in ontwikkeling. Er is een Pocket Cube workshop gehouden in Delft in de universiteit onlangs. En ja, daar zijn de nodige presentaties geweest. Die staan allemaal nu op internet, die kun je dus bekijken. En een van de Pocket Cubes die daar werd gepresenteerd is de Oz Cube 1. Dat is een CubeSat met maar 5 centimeter kubus. Dus die is nog veel kleiner dan de bekende CubeSats van 10 centimeter. Oz Cube 1 uit Australië. Nou. Daar zullen we dus binnenkort meer van gaan horen, want die moet dus nog gelanceerd gaan worden. Verder is ESA bezig met de ESEO-satelliet. Al jaren eigenlijk, al sinds 2008. En daar is AMSAT UK bij betrokken, want die leveren daar weer wat amateurapparatuur voor. Weer een FunCube-pakket wat daar ingebouwd kan gaan worden. Oorspronkelijk was het idee die satellieten laten werken op 5,6 GHz en op 70 centimeter, maar dat is later veranderd. Het moest wat simpeler worden. Nu wordt het een 23 centimeter uplink en 2 meter downlink. En ja, ze zijn volop bezig om daar dingen voor te ontwikkelen. Het is een echt lange termijn project, hè? Dus echt voor studenten uit allerlei Europese landen die samenwerken in het ESA-educatie project gebeuren. Nou ja, wanneer de lancering is, is nog niet duidelijk, maar er wordt volop gewerkt, ook vooral aan de software op dit moment. En dan willen ze allerlei dingen gaan uitproberen. Ja, om natuurlijk die studenten ervan te laten leren. Verder is afgelopen week de 7e Europese conferentie geweest over ruimtepuin. Dagenlang hebben alle mogelijke specialisten vanuit de hele wereld bij elkaar gezeten om te praten over de mogelijkheden om daar iets aan te gaan doen. Want dat wordt echt hoog tijd. Dat was bij ESOC in Darmstadt in Duitsland. Een heel uitgebreid programma. Meteen het ander over verschijnen ook op internet en zo. Maar het probleem zit hem natuurlijk in de grote hoeveelheden ruimtepuin die bepaalde banen al bijna onbruikbaar aan het maken zijn. En het ziet er heel zorgelijk uit. Het hoeveelheid rommel en puin in de ruimte neemt alleen maar toe. En ze zien dat voorlopig nog even niet afnemen. Tenzij ze heel snel hele stevige maatregelen gaan nemen. En dat is toch even lastig. Ze moeten het aan verschillende kanten doen. Natuurlijk voorkomen dat er nieuwe ruimtepuin komt. Dus sowieso bij lanceringen de hoogste rakettrap zo snel mogelijk naar beneden halen. Dat is al bijna standaard. Het wordt niet altijd gedaan, maar het begint er wel op te lijken. Maar vooral ook voorkomen dat er zinloze dingen in de ruimte achtergelaten worden. Of dat defecte satellieten die in de ruimte hangen, alsmaar blijven hangen in die banen. Die moeten zo snel mogelijk naar beneden. Er is nu al een, geen officieel iets, maar het is een algemene afspraak dat een satelliet niet langer dan 25 jaar in de ruimte mag blijven nadat hij aan het eind van zijn nuttige leven is gekomen. Maar ja, 25 jaar, daar kwamen ze nu toch wel achter, dat is eigenlijk veel te lang. Maar ja, hoe wil je het korter maken? Dus dan moet van alles verzonnen worden om satellieten af te remmen aan het eind van hun operationele leven, zodat ze zo snel mogelijk alsnog naar beneden komen. Maar ja, hoe ga je dat afdwingen? Heel veel bouwers van satellieten die kunnen dat niet, willen dat niet of zijn niet geïnteresseerd of wat dan ook. En ja, dan kun je wel allemaal leuke afspraken gaan zitten maken ergens, maar dat helpt dan niet echt als daar niet aan meegedaan wordt. Hè? Dus ze zijn van alles aan het bedenken. En verder willen ze natuurlijk ook bestaande ruimtepuin gaan opruimen. Er zijn een heleboel projecten nu die lopen met alle mogelijke oplossingen om bestaande satellieten, rakettrappen en zo, die niks meer doen, die echt alleen maar in de weg zitten, om die op te gaan halen en naar beneden te halen. Nou, dat gaat heel ingewikkeld worden, hartstikke duur en zo, maar ze moeten toch echt iets gaan ondernemen. Daar zijn ze het allemaal over eens. Anders wordt de ruimte straks totaal onbruikbaar. En dan krijg je dus het probleem met het Kessler-syndroom. Oftewel, je krijgt een lawine-effect. Als er dus nog een paar botsingen ontstaan tussen satellieten, en die zijn er een paar geweest, dan komen daar zoveel brokstukken bij vrij die dan weer opnieuw botsingen veroorzaken enzovoorts. Waardoor het zaakje heel erg snel gaat versnellen en dan krijg je dus een lawine van ruimtepuin, waardoor de hele ruimte om de aarde zo'n beetje onbruikbaar wordt voor satellieten. Nou, dat moeten ze natuurlijk voorkomen. En dat Kessler-syndroom, dat is al lang geleden dus voorgesteld door Don Kessler, die overigens ook bij deze conferentie aanwezig was en ook een lezing hield. Die is al lang gepensioneerd bij NASA, maar die was toch ook hier aanwezig om nog een keer te waarschuwen van jongens, het gaat echt fout als je niks doet. Nou, we zullen zien wat het voor effect heeft. Goed, het amateursatelliet even checken. Oscar 7 is volop actief in mode B, af en toe mode A, omdat hij dan door overbelasting omschakelt. U-Cube 1 actief. Oscar 11 is sinds 18 april weer uitgeschakeld en zit dus weer in een periode van 10 dagen dat hij uit is. Oscar 29 doet het weer prima, nog steeds. De XW2A satellieten, of twee satellieten A tot en met F, behalve E, allemaal operationeel. Oscar 50 doet het, Oscar 73 normaal actief, Oscar 79 ook, Oscar 85 ook. Oscar 88 ook wel, maar ja, die doet het alleen als hij in de schaduw van de aarde zit. En ja, tegenwoordig met de lange dagen die we aan het krijgen zijn, betekent dat het pas heel laat 's avonds een keer gaat gebeuren dat je Oscar 88 kunt gebruiken. De rest van de tijd zendt hij alleen telemetrie. Oscar 84. En ja, die is met zijn DigiPeter en PS Karel actief. Die heeft af en toe het probleem dat de batterij te ver leeggelopen is en dan reset de zaak en dan schakelt van alles uit. Dus dan moet die weer ingeschakeld worden door een grondstation. Dus af en toe dan is hij niet in bedrijf, want dan is hij weer eens gereset. Space Station actief op 2 meter weer met APRS. Behalve als er weer belangrijke activiteiten bij het Space Station zijn. Zoals afgelopen week. Maar goed. Verder is een Amerikaan van plan om de komende periode actief te gaan worden vanuit verschillende Europese landen. Dat is November Juliet 7 Hotel. En die gaat er onder andere natuurlijk proberen weer Noord-Amerika dan te bereiken. Maar ook zal die voor andere stations te bereiken zijn. En die zal een aantal landen gaan bezoeken, korte tijd. IJsland eerst en dan naar Nederland, België, Engeland, het eiland Jersey en Guernsey, de eiland Man en Noord-Ierland en de Ierse Republiek. En overal dus met de prefix daarvoor van het land slash zijn eigen call. Bijvoorbeeld in Nederland dus PA/NJ7H. En ja, hij zal dus proberen zoveel mogelijk via amateursatellieten operationeel te worden. Dus dan kun je dat ook verwachten. Nou, verder. Space Station, ja, natuurlijk van de week even flink druk, want dinsdag dan de lancering geweest van het ruimtevrachtschip de Cygnus naar het Space Station. Die is gisterenmiddag aangekoppeld. Alles vlekkeloos verlopen. Verder is dan even kijken, donderdag de lancering geweest van een nieuwe bemanning naar het Space Station met Soyuz MS-4. En ook die lancering is helemaal vlekkeloos verlopen. Voor het eerst met een Soyuz MS de verkorte procedure toegepast. Dus in 4 omlopen, oftewel 6 uur, meteen naar het Space Station gevlogen en aangekoppeld. En dat ging allemaal helemaal volgens het boekje. Geen enkel probleem. Dus, hele drukte. Nieuwe bemanning erbij. Nu zitten ze met z'n 5 aan boord. En voorlopig hebben ze het even druk. Verder is ook op de 20e de lancering geweest van het eerste Chinese ruimtevrachtschip. Changzhou 1. Vanuit China met de Lange Mars 7. En ook dat is helemaal vlekkeloos verlopen. Die is direct naar het tweede Chinese ruimtestation Chang'e 2 gevlogen en daar aangekoppeld. Voor het eerst, want hij gaat dat 3 keer doen. Dus nu de eerste aankoppeling en dan gaat hij wat brandstof overpompen en zo. En dan maakt hij weer los en dan gaat hij wat manoeuvreren en later weer opnieuw. En dan later de derde keer nog een keer. En dan wordt hij weer losgekoppeld en komt hij naar beneden. Ja, dat is een eerste goede oefening. Voor de toekomst natuurlijk, want volgend jaar gaan ze beginnen aan de bouw van het echte grote Chinese ruimtestation, Chang'e 1. En dan moeten al dit soort oefeningen gedaan worden natuurlijk, met automatische koppelingen en zo. Changzhou, dat is eigenlijk best een groot ding. Dat is eigenlijk de grootste ruimtevrachtschip op dit moment, want die is net zo groot als het ruimtestation op dit moment. Zo'n grote capsule, die 13 ton en zo. Zoals je het nu het station ziet, bestaat die uit 2 modules die even groot zijn. Chang'e en Changzhou. En het ene is dus het ruimtestation en de andere het ruimtevrachtschip. Maar ze zien er hetzelfde uit van buiten. Dus dat is wel apart. Goed. Hele drukte dus, met lanceringen en koppelingen enzovoort. Verder op de 30e april de lancering te verwachten van Falcon 9 vanaf Kennedy Space Center. Met een supergeheime militaire missie. Met een of andere spionagesatelliet die zeer waarschijnlijk in een elliptische baan wordt gebracht. Maar dat moeten we nog even afwachten. Goed, we hebben dus die lancering gezien met die Cygnus met een heleboel CubeSats, 28. De volgende lancering met die CubeSats, waarbij ook dan weer 8 CubeSats van QB50 zitten, die moet dus worden uitgevoerd vanuit India met een PSLV. Samen met Cartosat 2E als primaire payload. En daar zitten dus ook een heleboel CubeSats bij. En die lancering is al een paar keer uitgesteld. Hij moet nu plaats gaan vinden ergens eind mei. Volgens één bron op de 25e mei. Maar daar moeten we even nog afwachten. Verder is in Kourou, Frans-Guyana, de staking beëindigd. Ze zijn het eens geworden. Dus problemen zijn voorbij. Nu kunnen ze weer beginnen met de voorbereidingen voor de lanceringen. De eerstvolgende Ariane 5 lancering staat nu gepland ergens begin mei. Dat is nog niet precies bekend wanneer. En ESA is wel van plan eigenlijk alle geplande lanceringen van dit jaar toch allemaal wel uit te voeren. Dus ondanks het feit dat ze flink wat vertraging hebben opgelopen, willen ze toch dat in gaan halen en uiteindelijk toch alle lanceringen uitvoeren die bedoeld waren. Dus dat wordt even druk. En even spannend. Ja. De Russen die hebben al een tijdje problemen met raketten die gedoe geven, zeg maar. Daarom is ook de Proton raket een tijdje buiten bedrijf geweest. Maar nu hebben ze toch een lancering gepland staan op 29 mei. Een Proton voor het eerst weer de ruimte in. En dan hopelijk echt zonder problemen deze keer. We zullen zien. Verder. Ja, komende week. 24e tot en met de 30e. Astronomieweek. En de 29e is dan Astronomiedag. Voor de liefhebbers. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.